Welkom bij het tweede seizoen van het Sales Café. Pak je favoriete drankje, leun achterover en laat je meeslepen door de verhalen en inzichten van salesprofessionals.
Zet je schrap voor een seizoen vol verbazingwekkende ontdekkingen en waardevolle lessen. Ik ben Philippe.
Ik ben Thomas. En welkom bij het Sales Café.
Een hele goede morgen, middag of avond, afhankelijk van waar op de wereld u luistert naar onze nieuwste aflevering van de Sales Café podcast. De herfst is momenteel al in het land, dus met onze smoel in de zon zitten zal misschien weer wat moeilijker worden. Maar met het onderwerp van vandaag brengen we de zonnestralen tot bij u. Toch, Thomas?
Dat klopt, Philip. En over smoelen gesproken, daar gaan we het vandaag over hebben. En nog wel over unieke smoelen zelfs. Want onze gast van vandaag heeft er haar vak van gemaakt. Dit streekproduct uit de Kempen begon haar carrière bij verschillende bedrijven, waaronder Lebeuf, Kompas en besloot, na de functie van online consultant key account bij Truvo, haar eigen bedrijf Tonk op te richten. Bij Tonk helpt ze winkeleigenaars en retailers hun unieke smoel te bepalen en uit te dragen. Ze schreef onlangs ook nog eens een boek, genaamd Uitblinken met je winkel of showroom. Hoe dat boek tot stand is gekomen en wat ze ermee wil bereiken, komt ze ook vandaag nog aan onze tafel vertellen. Welkom, Charlotte Kools.
Dankjewel, heren.
Hallo, fijn
Dankjewel
dat je er bent.
Voor de warme introductie.
Ja, zeker.
Geen enkel probleem.
Ja. Allereerste vraag misschien. Waarom dit boek?
Waarom dit boek? Wel, ik heb het boek Uitblinken met je winkel of showroom geschreven, omdat ik merk dat heel veel retailers, en retailer is een heel algemeen begrip, dus maar in het algemeen winkeliers en showroom-eigenaars, dat ze eigenlijk nood hebben aan handvatten om ja, beter en zelfverzekerder in hun business te staan. Dat is de reden waarom ik dit boek heb geschreven.
Oké.
Okay. Charlotte, je gaat mij wel één keer moeten uitleggen hoe dat je in godsnaam eigenlijk van een advocatenkantoor tot het oprichten van een eigen zaak die retailers begeleidt bent gekomen. Wat zit daar allemaal tussen?
Ja, dat lijkt een hele omzwerving, maar eigenlijk is er wel een rode draad te trekken door het geheel. En die rode draad is communicatie.
Mm.
Ik ben eigenlijk van opleiding master in de toegepaste vertaalkunde. Ik heb Nederlands-Duits, ja, een grote voorliefde voor Duits, Nederlands-Duits en Engels gestudeerd. Ja, ik ben heel spontaan, heel open. Dus ja, taal, dat heeft mij altijd gelegen. Dus op mijn 16e wist ik ook al van, ja, ik ga verder in talen, dus master-vertaler geworden. En net voor ik afstudeerde, had ik al werk gevonden. En dat was bij een advocatenbureau, waar ik als personal assistant eventjes gewerkt heb voor een Britse en een Duitse advocaat. Dus ja, de ideale start.
Ja.
Zeker en vast om mijn talen te gebruiken.
Ja, 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 ja.
Ik heb daar een klein jaartje gedaan, omdat ik daar eigenlijk helemaal niet gelukkig van werd. Ik kon wel mijn talen gebruiken, maar dat was een veel te administratieve job. Ja, en ik ben een mensenmens. Ik ben heel graag onder de mensen. Ik hou niet van een ganse dag op kantoor te moeten zitten. En dat was daar wel het geval. Dus na een klein jaartje heb ik daarvoor bedankt. En ben ik mijn geluk elders gaan zoeken. En toen wel eerste stappen in sales gezet. En ja, dat is eigenlijk het verdere parcours ook geweest. Tot op vandaag de dag heb ik nog altijd een heel groot hart voor sales in combinatie met communicatie.
Oké, okay, en in welke competenties zie je bij jezelf terugkomen in sales? Wat is de link?
Ja, ik doe zelf de sales van ons bedrijf.
Ja.
Nog altijd zelf. Ik denk dat ik dat ook altijd ga blijven doen. Omdat ik het belangrijk vind om zelf met twee voeten in het veld, in de modder te staan. Te weten wat dat er ruilt en zeilt. Waar dat klanten nood aan hebben, waar dat ze tegenaan lopen. Ja, en dat is ook weer dat mensen, contact met mensen, zien wat dat er leeft, beweegt en hoe dat we daarop kunnen inpikken. Dus dat is de link met sales.
Misschien nog wel interessant, je bent de sales ingestapt als accountmanager, B2B, bedrijven die verkopen aan bedrijven. Mm-hmm. Uiteindelijk beslis je dan 13 jaar geleden om je te specialiseren in retail.
Mm-hmm.
Hoe is dat tot stand gekomen?
Ja, het verhaal is niet helemaal correct. We zijn ons niet direct gaan specialiseren in retail. Dat is een koerswijzing die wij ongeveer een viertal jaar geleden hebben ingezet.
Ja.
Terwijl het bedrijf wel aan een 14 jaar zijn bezig.
Ja, 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 ja.
Maar een viertal jaar geleden volledig op retail gaan focussen. Maar daarvoor was dat niet zo. Werkten wij ook voor farmacie, voor petrochemie, allee, voor tal van sectoren. En onder andere ook retail. Maar een viertal jaar geleden dan echt beslist om nog uitsluitend voor retail te werken.
Okay.
Maar ik beantwoord eerst jouw eerste vraag. Ja, inderdaad gestart als account manager in een B2B-omgeving. Ja. Maar begrijp me niet verkeerd, want vandaag de dag is dat nog altijd zo. Hè. Onze klanten zijn ook de professionelen. Dus wij werken B2B, maar zij bedienen de eindconsument.
Ja.
Dus zoveel verschil is er in C niet. Nee,
inderdaad.
Het boek zelf.
Ja.
Kan je ons vertellen in een notendop, maar misschien gaat dat moeilijk zijn, wat er juist allemaal in staat en wat dat de waarde is die erachter zit?
Oké, dus ja, ik heb daarnet al gezegd dat ik het boek geschreven heb omwille van de nood die ik merk in de markt bij retailers om handvatten aangeleverd te krijgen, om beter en zelfverzekerder hun business te draaien. Want ja, laat ons eerlijk zijn, het is het zijn uitdagende tijden vandaag in het retaillandschap. Schokken volgen elkaar op, crisissen volgen elkaar op. Er is een gedaald consumentenvertrouwen, er speelt van alles. En veel mensen weten niet waar naartoe. Dus ik heb gedacht, ik ga echt een praktische gids maken. Dus geen hoogdravend academisch werk met veel vakjargon of in het Engels geschreven. Want er is ten eerste al zeer weinig geschreven over retail. Als er dan zaken geschreven zijn, dan zijn die meestal in het Engels en met veel vakjargon. Dus ik dacht, ik ga dat anders aanpakken. Ik ga een werk maken dat dicht bij de leefwereld van winkeliers en showroom-eigenaars staan. Dus ik heb in het Nederlands geschreven. Ik heb er een praktische gids van gemaakt met tal van praktijkvoorbeelden, met tips en tricks, met reflectievragen, doelopdrachten, dus waardoor dat ze echt dadelijk zelf aan de slag kunnen als ze dat zouden willen. En waarover gaat het boek? Eigenlijk is de kernvraag, wat maakt dat de ene retailer succesvol is, terwijl dat een andere echt, ja, waar dat de business van sputtert, terwijl dat de economische realiteit voor beide identiek is. En die de verschillen zijn er wel.
Klopt,
hè?
Ja.
Dus dat moet toch ergens aan liggen, want voor die succesvolle retailer is het wereldbeeld net hetzelfde als voor die andere en toch lukt het daar niet. Dus dat komt aan bod in het boek. En het boek bestaat uit 4 hoofdstukken, maar die hoofdstukken die heb ik pronkelementen genoemd.
Mm-hmm.
En die pronkelementen die verwijzen eigenlijk naar de natuurelementen. We hebben er 4, aarde, water, vuur en lucht. En wanneer dat die harmonieus samenwerken, ja, dan voel je balans, dan voel je harmonie. En zo is dat ook met je menselijk lichaam, zo is dat ook als je een bedrijf runt bijvoorbeeld. Dus de hoofdstukken zijn ontleend aan de natuurelementen, vandaar pronkelementen. En het idee is dat wanneer die pronkelementen liever harmonieus samenwerken en eigenlijk samen in elkaar versmelten, dat je een pronkstuk bereikt waarmee dat je kan uitblinken en eigenlijk dus toekomstbestendig of futureproof wordt.
Oké.
Wat zijn dan die 4 pronkelementen? Dat zijn in de eerste plaats je unieke smoel.
Mm-hmm.
En de unieke smoel heb ik afgebeeld in het boek met het natuurelement vuur. Omdat je unieke smoel, we gaan daar zelfs denk ik wel verder op.
Ja, yes.
Maar dat staat voor de passie, voor je drijfveren, de legacy ook die je met je bedrijf wil nalaten. Dus dat is het eerste pronkelement. Het tweede pronkelement gaat over consistente communicatie. Het derde gaat over gulle gastvrijheid. En daar is een heel nauwe link met sales. Dus daar zullen we straks denk ik ook wel dieper op ingaan. En dan het vierde en laatste pronkelement is een wonderlijke winkelomgeving. Dus ik heb overal alliteraties gebruikt. En dan is er nog een vijfde deel. Dat is geen hoofdstuk, dat is de epiloog. En die heb ik de naam gegeven Alerte Arendsblik. Omdat ik er ook van overtuigd ben dat zelfs al zou je uitblinken met die 4 pronkelementen en eigenlijk al een pronkstuk vormen, als je niet vandaag de dag in de maatschappij, de wereld waar we vandaag in leven, alert bent, dan kan je nog ineens worden voorbijgestoken door een disruptieve speler die heel je businessmodel onderuit haalt. Of een concurrent die zich op een paar honderd meter van je deur komt vestigen. Dus je moet echt wel met de toekomst bezig zijn. En daarover gaat het boek.
Heel interessant dat je de toekomst aanhaalt, want in je boek schrijf je ook op een bepaald moment ondernemers moeten leren te stoppen met te stoppen.
Ja.
Leg dat een keer uit, wat bedoelde dat juist?
Ja, ik gebruik dat inderdaad graag. En ik moet dat helaas ook tegen veel retailers zeggen, stop met stoppen. En ik onderscheid eigenlijk 2 groepen van stoppers. De eerste groep, dat zijn de retailers waar dat het vandaag niet goed gaat in hun business. En die mensen die gooien soms letterlijk, soms spreekwoordelijk de handdoek in de ring. En die zoeken heel vaak een zondebok buiten zichzelf. En die zeggen, het ligt aan e-commerce heeft alles kapot gemaakt. Of klanten, er is geen plezier meer aan te rapen, die zijn enkel maar in de goedkoopste prijs geïnteresseerd. Ja, en dan klinkt dat misschien heel stout wat ik nu zeg, maar ik heb vanuit mijn opvoeding altijd meegekregen, als je met één vinger naar iemand wijst...
Dan wijzen er twee terug.
Drie zelf.
Drie, sorry.
Dan wijzen
drie,
er drie klopt. Vingers naar jezelf terug.
Ja.
Ja, en dat kan heel stout klinken, maar dat is vooral heel goed nieuws, want als die drie vingers naar jezelf wijzen, dan wil dat zeggen dat je altijd de mogelijkheid hebt om ja, een verschil te maken, om het tijd te doen keren, al is het maar met babystapjes. Plus, het klopt ook niet, ten dele waarschijnlijk wel, maar het klopt ook niet ten volle dat mensen zeggen van ja, e-commerce heeft alles kapot gemaakt, want hoe verklaar je dan de successen van Coolblue,
ja.
Die destijds als een pure online speler gestart is en nu de ene na de andere winkel aan het open is. In België alleen zitten we nu ook al op 13, denk ik.
Ja, zijn we er een pak. Ja,
ja, absoluut. Hè. Omgekeerd ook, Rituals bijvoorbeeld. Ja, als klanten alleen maar in de goedkoopste prijs zouden geïnteresseerd zijn, ja, hoe verklaar je dan het feit dat Rituals gouden zaken doet, terwijl dat er veel goedkopere alternatieven in de markt te vinden zijn? Dus dat klopt niet helemaal. Dus dat is de eerste groep van stoppers. Ja, en dan is er nog een tweede groep van stoppers. En dat zijn de retailers waar dat het vandaag zeer goed gaat in de business. En die zich eigenlijk ja, ongenaakbaar beginnen te voelen. En die beginnen zich te wentelen onder een warm dekentje, waarvan ze het gevoel hebben dat hen veiligheid biedt. Maar misschien is dat echt wel een gevoel van schijnveiligheid. Het is net door op je lauweren te rusten op momenten dat het goed gaat, dat je een heel gevaarlijk spel begint te spelen. Datzelfde, onze zoon die voetbalt. En soms zie je dat gewoon gebeuren, dat ze tot de laatste 20 minuten... voorstaan, hè, met twee golen bijvoorbeeld, hè, dat het 2-0 is als ze thuis spelen.
Het is bijna binnen.
Ja, het is bijna binnen en je ziet dat die euforisch beginnen te worden. Die beginnen veel minder oplettend te zijn. Die stoppen met communiceren tegen elkaar. Ja, en ineens gebeurt het, hè. Dus ja. Die tegenpartij die heeft twee mogelijkheden. Ofwel laten ze hun kop zakken en denken ze, ja, het is gebeurd. Ofwel zien die van, hey, maar die worden hier euforisch, we gaan daar gebruik van maken. En die zet een inhaalbeweging in, mee als resultaat dat onze zoon en zijn ploeg ook al een aantal keren verloren zijn, gewoon door overmoed en te denken van ja, ons kan hier niks gebeuren. En daarom dat ik ook zeg van, stopt ook mee stoppen. Stopt met uzelf niet langer uit te dagen als het goed gaat. Blijf jezelf regelmatig ook voor die figuurlijke spiegel zetten en ja, te bekijken van hoe kan ik toch efficiënter worden in mijn business.
Is dat ook een van de redenen? Want zoals je zegt, het retaillandschap is inderdaad zeer uitdagend. Hè? We hebben de voorbije jaren verschillende cases gehad, zoals een bodyshop, Blokker en dergelijke. Ja, dat zijn toch wel bekende ketens geweest die over kop gegaan zijn. Mm-hmm. Wat is volgens jou daar dan de reden van? Is dat die alertheid dat ze kwijt zijn geraakt? Of zijn ze niet mee op de kar gesprongen van het digitale aspect? Of hoe moet je dat juist bekijken?
Ja, er zijn meerdere redenen. Te kort door de bocht zijn door te zeggen het is eenduidig hierdoor of daardoor dat ze over de kop zijn gegaan. Maar een rode draad die ik en mijn collega's bij Tonk toch wel menen te zien, is dat het vaak over bedrijven gaat die onvoldoende een ziel hebben. En dat is net die unieke smoel waar dat ik het in Pronkelement 1 over heb. Dat is het vuur. Dat is de passie, dat zijn die drijfveren. En heel veel retailers ja, die kunnen mij perfect antwoorden als ik hen de vraag stel, wat doen jullie? Allemaal kunnen ze daarop antwoorden. Ze kunnen ook allemaal antwoorden als ik hen de vraag stel, hoe pakken jullie je business aan? Dat is ook geen enkel probleem. Maar als ik hen de vraag stel, wat zou de wereld missen als jullie zaak er morgen niet meer zou zijn, maar die van conculega's of alternatieven nog wel? Of met andere woorden, wat maakt jullie tegelijkertijd en uniek en waardevol en onvervangbaar? Dan blijft het vaak oorverdovend stil, maar dat is net die unieke smoel. Ja, en dan krijg je zo'n verhalen zoals Fun bijvoorbeeld.
Ja.
Fun is lange tijd toch wel erg bekend geweest voor het kinderspeelgoed.
Ja.
Maar Fun is, was moet ik niet zeggen, maar hebben er ineens allerlei zijproducten bijgenomen, zoals wc-borstels of matjes of zaken die dat totaal niet meer gelinkt zijn aan...
Fun is echt een voorbeeld van een laatste sparteling geweest op een bepaald moment, ja. Waar je dacht van ja, die zijn hier iets aan het proberen, wat dat eigenlijk niet meer aansluit bij een roots.
Ik weet niet of dat het dan te maken heeft omdat je geïnteresseerd bent in sales, maar op een gegeven moment stap je dan eens een keer terug een Fun winkel binnen en dan stap je binnen en ik herkende die winkel niet meer.
Nee.
Ben ik hier nu juist?
Want dat bedoel ik, hè?
Ik kwam binnen in de kleding en je voelde dat heel fel, van oei, hier is iets mis. Jij noemt het een laatste sparteling. Langs de andere kant denk je dan als je er doorwandelt van goh, misschien werkt het wel, misschien werkt het niet. Maar dan zag je de hoeveelheid aan producten dat erbij was gekomen. Dacht ik van, oei, als dit maar op een duurzame manier is beslist. En dat was echt letterlijk mijn eerste reactie. En dan was het voor mij niet echt van de stoel vallen als ik dan x aantal maanden, ik denk dat het zeker wel een jaar zal geweest zijn, later hoorde van oei, de stekker wordt daaruit getrokken.
Ja, vaak wordt er ook te veel naar opportuniteiten gekeken. Of als er als het een recessie is of een crisissituatie, ja, dan beginnen sommige retailers paniekvoetbal te spelen en te denken van, ah, we moeten er ineens goedkopere merken bij hebben, omdat die misschien makkelijker gaan verkopen, of we moeten ons dienstenaanbod gaan verbreden, met als risico dat klanten u niet meer herkennen.
Mm-hmm.
Maar is dan die unieke smoel een stukje vasthouden toch aan bijvoorbeeld de basis waar je mee begonnen bent?
Absoluut. Absoluut.
Ja.
Een unieke smoel heeft als kenmerk dat dat uw product of dienst overstijgt.
Ja.
Dat daar zelfs van kan losgekoppeld worden. Zoals, we hadden het daarnet al over Coolblue. Ja, wat doet Coolblue? Die verkopen elektrotoestellen en apparaten. Dat is wat dat zijn.
Ja.
Hoe pakken zij een business aan? Wel, heel duidelijk zijn ze vroeger gestart als een online speler. Ondertussen meer en meer winkels geopend. Ja. En ze zetten heel veel in op klantenservice. Ja, dat is ook een van de meest gastvrije retailers van Nederland. Maar dat is nog altijd niet hun unieke smoel.
Mm-hmm.
Hun unieke smoel is alles voor een glimlach.
Ja.
Maar alles voor een glimlach, dat kan ook betrekking hebben op andere sectoren. Dus als zij zouden zeggen, over een jaar of 10, we hebben het hier wel mee gehad, we gaan een andere business opstarten, dat is wel hun drijfveer. En dat blijft er overeind, no matter wat er in de wereld gebeurt.
Ja, absoluut.
Dat is wat een unieke smoel doet. Zoals IKEA, dat is een woninginrichtingsgigant. Maar dat is niet de unieke smoel van IKEA. IKEA wil een beter dagelijks leven creëren voor zoveel mogelijk mensen.
Ja.
Dat is die unieke smoel.
Ja. Nou. Dat is natuurlijk het mission statement hè, van bepaalde
bedrijven.
Ja.
Wordt het dan, daar is emotie aan gekoppeld.
Ja.
Klopt. En wordt het dan soms ook niet te ver gezocht door kleinere retailers misschien, die dan denken van, ik moet het altijd ook kunnen toepassen. Want als je bijvoorbeeld zegt, een Coolblue, alles voor een glimlach. Ja, ik heb ook al dingen besteld bij Coolblue. En pas op, ik ben een grote fan van Coolblue.
Ja, dat weten we van de vorige aflevering.
Dat weten we van de vorige aflevering.
Geen sponsor.
Geen sponsor. Het is niet dat ik elke keer al een glimlach op mijn gezicht heb gehad. Ja, het is een heel fijn en vlot proces, zal ik maar zeggen, van bestellen van producten. Maar ik denk dat ik dat ook proberen mee te geven, ook aan collega's waar ik mee werk, is soms is x aantal procent van uw doel bereiken ook al goed genoeg om die communicatie verder te brengen, zolang je het maar consistent blijft doen.
Ja, en je wil wel een kader scheppen, waar dat je in ieder geval naar streeft. Maar heel vaak weten eigenaars van retailzaken zelf niet of niet meer wat dat een unieke smoel is. En als je dat zelf niet weet, ja, hoe zou je het dan kunnen overbrengen op je medewerkers? En hoe kan je dan verwachten dat zij dat gaan overbrengen op klanten?
Ja. Staat er dan in je boek hoe je die unieke smoel moet terugvinden?
Ja. Absoluut.
En hoe vind je die terug? Of moeten ze daarvoor het boek kopen?
Ja, dat is
zo. Ja, dat zou te gemakkelijk zijn.
Ja, absoluut. Even nu terug naar de retail van vandaag. Hoe heb jij die hoe dan ook de afgelopen jaren zien evolueren dan? Want eerlijk waar, de dag van vandaag, heel veel retailers zitten in hele grote ondernemingen, hele grote holdings. Dat is niet één retailketen dat die hebben. Die hebben er meer. Is dat allemaal fel veranderd ten opzichte van vroeger?
Ja, ik hoor jou duidelijk enkel over ketens spreken.
Ja,
maar
in dat geval,
hè? Zeer veel zelfstandige winkeliers en showroom-eigenaren.
Ja.
Heel veel familiaal aangedreven ondernemingen nog steeds. En ja, KMO's, dat zijn nog altijd de hoeksteen van onze economie.
Ja.
Ik denk dat daar misschien de grootste shift is gebeurd. Dat er inderdaad heel veel van ketens net naar franchise is gegaan. Niet?
Ook, ja, zeker ook. Maar ook dan weer, hè, die aparte franchise-nemers zijn ook allemaal aparte ondernemers.
Ja.
Die ervoor moeten zorgen dat hun vestiging draait.
Maar die moeten wel de unieke smoel van het moederbedrijf uitdragen.
Ja, en dat is natuurlijk de taak van de franchisegever om die unieke smoel helder te hebben, zodanig dat het goed wordt doorgecommuniceerd aan de franchise-nemers, waardoor dat zij goed hun medewerkers kunnen erover berichten en wat dat dan inhoudt, hè, die unieke smoel, en hoe dat we dat laten zien en uitdragen in alles dat we zijn, zeggen, doen, typen, versturen, in alles moet dat tot leven komen.
Ja.
Charlotte, hoe valt dat dan net samen met het volgende stukje, hè, die consistente communicatie?
Mm-hmm. Ja,
Want ik kan moeilijk elke dag over mijn unieke smoel gaan communiceren.
En waarom niet?
Omdat het misschien eenzijdig wordt. Ja, voilà. Ja? Ik denk, als Coolblue de hele tijd zou communiceren alles voor een glimlach, alles voor een glimlach, alles voor een glimlach, ze doen dat wel op het einde van elke boodschap. Maar ze starten er daarom niet per se mee.
Ja. Is ja, dat ik, snap dan, wat, ja. Ik snap wat je zegt.
We stellen een beetje provocerende vragen,
oh,
uiteraard.
Dat moet eigenlijk. Ja. Maar ik kan er wel op antwoorden, denk ik.
Dat is keigoed.
Ja, consistent communiceren over je unieke smoel wil zeggen... Ik heb daarnet gezegd, je unieke smoel, dat is eigenlijk de rode draad. Dat is het overkoepelende. Dat overstijgt uw product of uw dienst. Mm-hmm. Ja? Ik ga een voorbeeldje geven. We hebben een damesboutique, een multimerken brandstore, geholpen bij het bepalen van hun unieke smoel. Want waarom moet je nu bij hen zijn om bepaalde merken te kopen en niet bij andere retailers die dat binnen een straal van zoveel kilometer rond hun locatie gevestigd zijn? Voor die retailer was of is de unieke smoel de vrouw zich laten goed voelen zoals ze is. Maar de vrouw zich laten goed voelen zoals ze is, dat gaat over veel meer dan over fashion en persoonlijke stijl. Dat gaat ook over het lichamelijke en het mentale welzijn van vrouwen. Maar dat biedt ineens een scala aan mogelijkheden om het in communicatie over te hebben.
Ja.
Zie je?
Ja, natuurlijk.
Ja, zeker sociale media, daar zit het woord sociaal in. Dat wil zeggen, ja, er zou tweerichtingsverkeer tot stand moeten komen. Maar dat is zelden het geval. Vaak vertellen retailers over hun producten, over ons, over onze realisaties. Maar als je die unieke smoel hebt, daar kun je van alle andere zaken aan ophangen. Vakmanschap is daar ook bijvoorbeeld een van. Daar kan je van alles aan ophangen dat verder gaat dan je product of dienst.
Ja.
Maar die kapstok die dat daarboven hangt, bij wijze van spreken, die moet je overal wel kunnen voelen in gelijk met dat gedoe. En dan krijg je van die verhalen zoals al 30 jaar maak ik keukens alsof dat ze voor mezelf zouden zijn.
Ja.
Mensen kunnen dat opdreunen, ja. Die zijn doordrongen van wat dat gedoe. Je bent top of mind geworden en zo zijn er tal van goede voorbeelden in retail te vinden.
Ja. Ja.
It's the drip that makes the hole in the stone.
Ja, absoluut. Maar dat is ook zo. Dat is ook zo.
Ja,
en dat doet ons ook een beetje terugdenken aan de aflevering met Janka.
Ja.
Met Janka Vleerakkers, die haar bedrijf natuurlijk begonnen is rondom personal branding voor bedrijven. Alles daar houdt maar aan.
Ja.
Ja, ik denk wat het voorbeeld dat je net geeft, hè, dan ik maak al 30 jaar keukens, dat is daar dan ook een stuk aan verbonden natuurlijk.
En, absoluut.
En ook aan die unieke smoel.
Ja, absoluut. Ja.
Dus zou je kunnen concluderen dat de unieke smoel van een bedrijf ook wel eens de eigenaar van het bedrijf zou kunnen zijn?
Ja. In het geval van Donald Muilen is hij de verpersoonlijking van de unieke smoel. Maar het hoeft niet altijd een persoon te zijn. Hè, dat de unieke smoel is, kan even goed iets zijn. Want ik heb gezegd, het moet iets zijn dat je en uniek en waardevol en onvervangbaar maakt. Het kan een stuk van jouw proces zijn of het kan toch iets zijn uit jouw aanbod. Iets dat niemand anders doet of brengt op de manier waarop dat jij dat doet. Dus het hoeft inderdaad niet altijd over een persoon te gaan.
Nee.
Maar die consistente communicatie wil wel zeggen, ongeacht of dat je nu inzet op online marketing, op offline marketing of op in-store marketing, dat de boodschap wel uniform is. Dat bestendigt gewoon het vertrouwen van klanten.
Ja, oké. Okay.
En vaak wordt er aan eilanddenken gedacht. En dan mis je de boot.
Als ik dan eventjes advocaat van de duivel mag spelen, stel dat ik een kleinere retailer ben, die misschien al wat die moeilijkere papieren ziet, die ziet dat het al wat slechter gaat, en ik hoor jou praten en zegt van ja, consistentie en communicatie, dat gaat mij geld kosten, hè, social media.
Mm-hmm.
Is dat iets waar je tegenkomt?
Ja, en ik denk dat die mensen dan te laat zijn met aan toekomstdenken te doen.
Ja.
Wij kunnen absoluut ambitieuze retailers helpen die vooruit willen. Maar als ze echt al in moeilijkheden zitten, dan is het zeer moeilijk om dat tij nog gekeerd te krijgen. Het hangt er natuurlijk vanaf in welk stadium dat ze onze contacteren. Maar als je iets in beweging wilt krijgen, ja, dan moet je ook budget hebben om te investeren. Je moet zaadjes kunnen planten om te kunnen oogsten.
Ja.
Ja.
Dus ja, je hebt wel iets nodig.
Jij als sales zijnde dan, hè, want je zegt ook van, hey, ik doe al jaren de sales voor Tonk en ik zal dat ook in de toekomst blijven doen. Hè. Je moet die er ook uithalen, uiteraard. Die zaken die jou dan contacteren, die eigenlijk al net over dat punt zijn waarvan je zegt van, ik ga jou eigenlijk niet meer kunnen helpen. Eén, omdat het investeringsbudget er niet meer is. Of twee, je bent al zo ver diep gezakt.
Ja. Maar die herken je, hoor.
Die herken je, ja.
Die herken je zonder dat ze eigenlijk veel gezegd hebben.
Ja.
Ik heb daarnet heel bewust het woord ambitieuze retailers uitgesproken. Mm. Wij zijn met ons bedrijf heel ambitieus. En wij hebben nood aan retailers die ook ambitieus zijn. Eigenlijk die nog ambitieuzer zijn dan wij al zijn. En dat haal je uit een gesprek heel makkelijk uit. Ja. Van, is iemand ambitieus? Hoe hongerig zijn die mensen om een kentering teweeg te brengen? Of ervoor te zorgen dat ze de voorsprong die dat ze nu hebben kunnen blijven behouden? Dat merk je gewoon door één op één te babbelen.
Dat is eigenlijk hetgeen wat je daarnet zei, van dat zijn de mensen die aan het wijzen zijn, maar waarvan drie vingers terugwijzen vaak.
Ja, en dat kan, hè. Ja, dat kan, hè. Als ze naar jezelf wijzen en je bent bereid, want vaak heeft het ook met ego te maken. Mm-hmm. Als je bereid bent om te zien wat dat er misloopt en dat je daar soms zelf echt de oorzaak van bent, want het start bij gastvrij leiderschap, dan is er hoop.
Ja. Ja, zeker.
Ze moeten die groeimindset nog kunnen hebben.
Ja, absoluut. Ja. Zou ik niet beter kunnen zeggen.
Ja, okay. Klopt. We hebben al een paar keer het woord gastvrijheid gehoord vandaag.
Ja.
Ja, wij zijn natuurlijk ontzettend door geboeid. Nu, gastvrijheid wordt ook wel... Ja, ik heb het daar onlangs ook nog met een groep sales over gehad. Dat is een beetje een hol begrip aan het worden. Hè? Want wat is nu eigenlijk juist gastvrijheid? Mm-hmm. En we hebben het een keer gevraagd aan de AI-tools van vandaag. Mm-hmm. En dan komen we eigenlijk met een definitie. En als je het goed vindt, lees ik die definitie even voor en dan kunnen we daarna er even over hebben. De definitie van gastvrijheid is het vriendelijk en gul ontvangen, verzorgen en behandelen van gasten, bezoekers of vreemden. Het omvat vaak het bieden van een aangename omgeving, comfort en een gevoel van welkom, waarbij de behoeften en wensen van de gasten centraal staan. Gastvrijheid wordt gezien als een belangrijke sociale waarde in veel culturen en kan zich uiten in verschillende vormen, zoals het ontvangen van mensen thuis, service in restaurants of hotels, of in bredere zin in de omgang met anderen.
Amai,
dat is de fameuze definitie, hè?
Ja.
Nu, Charlotte, wat denk jij? Heeft AI het hier juist?
Er staan zeker dingen in die meer dan correct zijn. Nu, het is ook moeilijk, hè, om gastvrijheid in een echte definitie te gieten, want dat is geen exacte wetenschap.
Mm-hmm.
Maar wat ik in het stukje dat je net voorlas wel heel erg mis, en waar dat volgens ons echt wel de basis van gastvrijheid ligt, is in het geven van oprechte persoonlijke aandacht.
Ja,
mm-hmm. Ja.
Dat is de kern,
dat is de kern van gastvrijheid. Oprechte persoonlijke aandacht bieden.
Dus dat is oprechte interesse tonen, begrip tonen.
Ja. Nou, en... Maar dat zit mee aangeboren. Hè. Zelf komende uit de hospitality-wereld, ja, je kan effectief bepaalde processen aanleren en zeggen van je moet iemand welkom heten, je moet een procedure zo uitvoeren, je moet het drankje zo neerzetten en alsjeblieft zeggen en je moet dat op een oprechte manier doen. Je kan het er wel bij zetten.
Ja.
Maar als je eigenlijk geen persoon bent die graag met mensen omgaat,
mm-hmm.
hè, want nu niet voor niets, maar je bent hier daar straks toegekomen en je stond hier onderaan de trap en je had al een smile van het ene oor tot aan het andere oor. En je bent naar boven gekomen, zijn direct beginnen babbelen. Je voelt die warmte, die oprechte warmte zit daar ook bij in. Mm-hmm. Maar als je dat als persoon niet bezit, ja, ik vrees vaak ook dat je dat niet gaat kunnen aanleren. Ofwel heb je dat, ofwel heb je dat niet. Ben je daarmee akkoord?
Ja, ten dele wel. Alhoewel dat ik er ook wel van overtuigd ben dat je mensen kan trainen. Iedereen heeft op een of andere manier wel gastvrijheid in zich. Maar bij de ene is dat beter of verder ontwikkeld dan bij de andere. En ja, de ene raakt daar ook nog verder mee dan een andere persoon.
Ja. Je kan wel competenties aanwakkeren. Ik denk wel dat dat ook bestaat.
Je kan wel competenties aanwakkeren, maar je moet van mensen houden en je moet inderdaad oprechte persoonlijke aandacht aan de dag willen leggen.
Maar het is toch ook zo belangrijk dat dat dan ook in heel die organisatie...
Absoluut. Daarom dat ik daarnet al zei, het vertrekt allemaal bij gastvrij leiderschap. Het moet echt van boven naar beneden doordruppelen.
Ik ken verschillende voorbeelden van CEO's waar ik mee heb samengewerkt, die heel hard met hun vuist op tafel slaan en zeggen, en onze klant tevredenheid is het belangrijkste, en we moeten gastvrij zijn, en we moeten begrip tonen, en we doen wat. Maar op het moment dat je daar een gesprek mee aanvraagt, of ze antwoorden niet op je mail,
mm-hmm.
als je een afspraak hebt, dan blijft de deur toe, dan moet je beginnen kloppen. Mag ik wel binnen of niet?
Ja.
Zitten ze nog met hun oortjes in, omdat ze eigenlijk uit een call komen van een kwartier geleden? Allee, dat matcht dan langs geen kanten.
Dat is niet oprecht, hè. Dus walk your talk. En het start inderdaad bij dat gastvrij leiderschap.
Ja, en...
Als dat niet oké zit, dan kan je niet verwachten. Je kan dat wel wensen dat je medewerkers dan anders gaan omgaan met klanten. En daarom dat ik daarnet ook... hoe heb ik dat aangehaald? We soms te maken hebben met het ego. Jammer, maar helaas vaak van een eigenaar zelf.
Ja.
En dan hangt het ervan af van, in hoeverre is iemand bereid om naar zichzelf te kijken, om tot verandering te komen? Want het is daar dat het start. En stelselmatig moet dat doordruppelen.
Ja, dat zijn ook de mensen die jouw boek niet gaan kopen, want die zitten eigenlijk al vast in een bepaald stramien.
U bedoelt die eigenaars?
Die eigenaars.
Daarom wederom het woord ambitieuze retailers. Ja. Mensen die dat echt wel voor de spiegel willen en durven gaan staan of gezet worden en er ook mee aan de slag willen gaan.
Het begint bij onszelf, hè. Altijd.
Het begint bij onszelf. Het is ook mindset. En sommige mensen saboteren zichzelf. Dus ja, in hoeverre wil je geholpen worden, hè?
Ja. Hoe ligt dat stukje dan weer in combinatie met gulle gastvrijheid?
Ja, als je op een goede manier communiceert, dus consistent hebt gecommuniceerd, ja, dan ben je zo ver geraakt dat je top of mind bent gekomen bij mensen en dat ze heel bewust in hun wagen stappen om naar jou toe te komen gereden. Mm-hmm. Dat is wat dat je voor ogen hebt. En dan is het moment van de waarheid, dat speelt zich af in de winkel. De euro's worden ook echt verdiend op de winkelvloer, hè, tenzij dat je uitsluitend een webshop zou hebben. Maar wordt het geld dus verdiend op de winkelvloer? En wat is er te zien op de winkelvloer los van het aanbod? Dat zijn mensen. En mensen maken echt het verschil. En ik ben er ook van overtuigd dat de volgende jaren de bedrijven die het meest succesvol gaan zijn, die bedrijven gaan zijn die dat inzetten op gastvrijheid, op menselijkheid.
Ja.
Maar het probleem vandaag is dat wij met ons allen sociaal verarmd zijn. Mm. En dat komt door het gebruik van de smartphone. Maar wij blijven allemaal wel sociale wezens die elkaar nodig hebben. En trouwens ook jongere mensen. En dat ben ik niet alleen dat dat predik. Er zijn ook studies verricht. Verleden jaar bijvoorbeeld is er een IBM-studie geweest, een retail-studie, waar dat heel de volwassen wereldbevolking bevraagd is over hun favoriete manier van shoppen. En daaruit bleek, ik weet exact de percenten niet meer, maar ik geloof dat 28% van de volwassen wereldbevolking, dus boven 18 jaar, koos voor hybride shoppen. Dus afhankelijk van wat is het product, is het een herhaalaankoop of niet, ken ik mijn maat of niet, de ene keer online, de andere keer fysiek. Want dan hebben ze dat onderzoek terugherhaald, maar binnen generatie Z. En daar lag dat een stuk hoger, ik denk op 36%. Dan zijn ze dat verder gaan bevragen. En daaruit bleek dat die jongere generatie zegt van, kijk, wij zijn opgegroeid met niks dan schermen.
Mm-hmm.
En dat wordt een beetje awkward. Wij hebben precies zo het gevoel dat wij de connectie met de realiteit verliezen, met het aardse. En die zeggen, ja, wij willen echt wel naar winkels gaan, op voorwaarde dat daar iets te beleven valt. Maar beleven hoeft niet altijd te zijn wat dat velen denken in de vorm van schermen en digitalisering. Dat moet er zijn, hè, begrijp me niet verkeerd. We moeten dat omarmen en gebruiken waarvoor dat allemaal dient. Zeker ook AI, want dat is ook een boot dat je absoluut niet wil missen. Maar vergeet absoluut ook de kracht van mensen niet.
Mm-hmm.
Er is nog nooit zoveel eenzaamheid geweest. Als je kijkt naar jonge mensen, de wachtlijsten bij psychologen zijn nog nooit zo lang geweest. Dat is omdat er nood is aan menselijke verbinding en connectie. En dat is net wat dat gastvrijheid doet. Dat is een traditionele waarde. Maar zoals Fons van Dijk, die je misschien ook wel kent, als titel van zijn nieuwste boek gebruikt, de toekomst is terug.
Ja.
En zo ook met gastvrijheid. Mm. Dat is een traditionele waarde die terugkomt. Omdat we voelen dat we er nood aan hebben.
Ik ga daar volledig mee akkoord. En om u daar een voorbeeld van te geven. We waren op zoek bij ons thuis naar het plaatsen van een ingemaakte kast. Hè, zo een of andere nis die vrij was. Dus dat is toch al een investering. Hè, dus je gaat dan op zoek. Een beetje gekeken op internet. En inderdaad, in de buurt zijn er blijkbaar 2 toonzalen. Daar ook naartoe geweest. En echt op een sisser afgedraaid. Daar binnenkomen, proberen in het beeld te komen van de toonzaal bediende, zal ik dan noemen, de verkoper zal ik maar even zeggen, niet gelukt, hè, terwijl dat hij zeer goed heeft gehoord dat wij daar zijn. We hebben daar in de buurt gelopen, proberen aandacht te trekken, zelf geen goede dag, of kijk, ik kom binnen 5 minuutjes bij jou. Uiteindelijk dan maar teruggekeerd.
Doodjammer, hè?
Doodjammer. Daarna hetzelfde verhaal bij de volgende. En we dachten van, hoe? Is dit wel oké? Okay? Eigenlijk niet.
Nee.
En dan uiteindelijk online gaan kijken bij een zeer vriendelijke man terechtgekomen uit Willebroek. Dus voor mij, Willebroek is niet zozeer direct bij de deur. En uiteindelijk daarbij besteld.
Ja. Ja.
Voor toch wel een aanzienlijk bedrag. Dus dan vraagt je u af, inderdaad, die gulle gastvrijheid. Ja, uiteraard, dat moeten we tegen ons publiek niet vertellen. Een enorm belangrijk begrip. Maar hier in de praktijk een heel duidelijk voorbeeld. Ja, het begint bij het moment dat je binnenstapt, die een eerste indruk dat je geeft,
absoluut,
die warmte dat je gaat overbrengen naar je potentiële klanten toe. Of
en wat haalt het uit om te investeren in marketing, want dat doen toch de meeste bedrijven wel. Wat haalt het uit om te investeren in marketing om mensen naar je verkopen toe te trekken? Als daar de deal dan bij wijze van spreken, zoals jij nu net komt te zeggen, Thomas, vermassacreerd wordt, hè?
Ja.
Om het weer een lelijk woord te zeggen.
Maar... En dan ligt de sleutel in het zoeken van de juiste mensen voor je winkel. Of het nu een keten is of zelfstandig, of je doet het zelf, dat mag ook uiteraard.
Ja.
Maar zoeken naar de juiste mensen en ervoor zorgen dat die mensen ook continu, dag na dag, de mogelijkheid hebben om zich te blijven verbeteren, om te blijven bijleren. En om die elke keer veranderende klant ook weer te blijven leren kennen.
Ja, en daar horen we dan ook vaak, we vinden geen mensen. Maar er zijn retailers die mensen bij de vleet vinden. Hè? Er zijn er anderen die niemand vinden. Er is een war for talent, hè? Absoluut zo. Maar er speelt ook wel meer, want er wordt gezegd, ja, ook weer vooral dan generatie Z, die wil niet meer werken, die zijn lui. Dat geloof ik echt niet. Maar hoe worden mensen in die job soms ook gedropt? Ik heb daar straks al gesproken over die unieke smoel. Als je als eigenaar niet goed weet wat is die unieke smoel, hoe gaat het dat dan overbrengen op medewerkers? Als we, ja, als we in een maatschappij leven waar dat er veel meer job dan aanbod is, waarom moet dan iemand ervoor kiezen om voor u te komen werken en niet voor iemand anders?
Ja.
En in mijn boek haal ik ook een parabel aan. De parabel van de drie metsers, dat jullie die gezien hebben.
Ja.
Mag ik hem even vertellen? Vertel
maar.
Zeker, doe maar.
Er zitten op een gegeven dag drie metsers, dus een muur te metselen. Allee, ze zijn aan het metselen, ik zal het zo zeggen. En er passeert toevallige voorbijganger. En die vraagt aan de eerste metser, wat ben je aan het doen? En die man kijkt geërgerd om en zegt, ja, zie je dat niet? Ik ben stenen op elkaar aan het metsen. Oké, zegt hij, maar sorry, ik laat u doen. En hij gaat verder, hij komt bij die tweede man. En hij stelt hem dezelfde vragen. Mag ik eens vragen, wat bent u aan het doen? Ja, zegt hij, man, zie je niet? Ik ben de muur aan het metsen. Oké. En hij gaat verder. Komt bij die derde man. Stelt weer diezelfde vraag. Ik zie dat u druk bezig bent. Mag ik eens vragen waarmee? En die man draait zich om. En met een fonkeling in zijn ogen zegt hij, ik ben een kathedraal voor God aan het bouwen.
Oh, mooi.
Dus voor die man maakte dat totaal niet uit. Of dat hij met iets kleins, iets groots, iets zichtbaar of onzichtbaar bezig was. Mm-hmm. Die wist dat wat dat hij aan het doen was, dat het radarke dat hij vormde in het geheel, zo belangrijk was om uiteindelijk mensen naar die kathedraal te kunnen laten komen, omdat hij dat voor God aan het bouwen was. En dat is vandaag ook een groot issue. Als je als eigenaar wederom niet weet wat dat uw unieke smoel is, dan kun je dat niet overbrengen op die medewerkers. Maar jonge mensen vandaag, die ruilen niet meer zomaar hun tijd voor geld om. Die kiezen voor bedrijven die ergens voor staan, die authentiek zijn, die een hoger maatschappelijk doel dienen dan puur dozen schuiven, bij wijze van spreken.
Ja.
En dat moet je kunnen overbrengen. En zo maak je mensen ook veel meer betrokken. Ja, en dan krijg je veel meer vraag om bij jou te komen werken dan dat je nu constant moet gaan zoeken.
Ja. Er zullen inderdaad zeker ook de dag van vandaag retailers zijn die niet moeten zoeken.
Nee, absoluut.
Maar die waarbij de spontane sollicitaties dagelijks binnenkomen.
Sowieso.
Hè? Ja, oké. Ja. We gaan stilletjes aan naar het einde van de aflevering. En wat wij altijd vragen om te doen aan onze gast is om in persoonlijk of voorwerp mee te nemen.
Ah ja?
En wij zien hier...
Ik ben daar al een hele tijd naar aan het kijken, Filip, en ik stel mij heel veel vragen.
Een gezond stuk fruit staan.
Ja, maar het is van plastic volgens mij.
Het is van plastic.
Ja.
Voor de kijkers dan, die naar Instagram kijken. Kijk, Toon, het is een plastic en ananas.
Ze gaan hem niet opeten.
Charlotte, geef ons een uitleg. Want,
ja, waarom heb ik een ananas meegebracht? Ten eerste omdat ik inderdaad wel graag ananas eet, maar dan een goede verse. Nee, ik heb dat meegebracht omdat ananas eigenlijk het universele symbool van gastvrijheid is.
Ja, dat klopt.
Dat is eigenlijk de reden. Kolonisten hebben ananas hier geïntroduceerd. Dat werd vroeger gebruikt aan stadspoorten, maar ook aan portalen van huizen, hè, aan de voordeur, om bezoekers aan te geven dat ze welkom waren.
Okay.
En zo is dat mee naar hier gekomen. Dus het is echt het symbool van gastvrijheid. Ik ben zelf ook gastvrijheidstrainer, dus ik neem dat ook mee naar elke workshop die ik geef. Maar er is wel iets tricky. Ik weet niet of jullie dat weten.
Ja, ik denk het wel dat ik het weet. Ja, Charlotte. Maar het is...
Ik weet van niks.
Nee. Maar ik ga het u laten vertellen, want de gastvrijheid gaat nogal ver, heb ik begrepen.
Ja, die kan redelijk ver gaan, tenminste als je ermee instemt.
Ja.
Ja, er is iets tricky met die ananas in die zin dat stel dat je naar de supermarkt gaat, Thomas, en je zou daar een ananas kopen, maar je legt die per ongeluk op deze manier, dus ondersteboven in de winkelkar. Ja, dan is
lijkt
dat
me onhandig, maar ja. Kijk, er zal een reden achter zitten.
Ja, want ja? Er zit dan ook een bedoeling achter, want de ananas is ook het symbool voor swingers.
Kijk
eens aan. Dus door een ananas...
The word is out. Ja, dus zo,
door een ananas op zijn kop in de winkelkaart te zetten... Ja,
vandaag weer wat bijgeleerd.
En nu weet je ook waarom dat die dames altijd achter je aanlopen in de supermarkt.
Heeft zo elk stuk fruit omgekeerd liggen een bepaalde betekenis? Ja.
Voor zover ik weet geldt dat enkel voor de ananas.
Trouwens, het tovert een lach op mijn gezicht. Dat doet mij denken, omdat het een beetje hetzelfde onderwerp is. Ik heb iets gehoord over als je op Coolblue naar een bepaald onderwerp zoekt.
Ja, inderdaad. Coolblue, zoals ik daar straks al zei, doet alles voor een glimlach. En dat kan je in hun geval echt wel letterlijk nemen. Te beginnen met hun bestelwagentjes.
Ja.
Betwijfeld in
rondrijden.
Vooraan op elk bestelwagentje prijkt een smiley. Ja, zo rijdt er niemand rond, dus dat overt al direct een lach op hun gezicht. Maar ze gaan daar ook online mee door. En online is dat toch een heel stuk moeilijker om emotie tot stand te brengen. Maar ik nodig jullie uit om op de webshop van Coolblue, dus in hun zoekbalk, is het woord vibrato in te typen. En te zien wat dat er dan gebeurt.
Nou, kijk. Wel, beste luisteraar, proberen.
Ik stel het voor. Maar,
ik zou zeggen, alles voor een glimlach. En een glimlach kan op tal van manieren komen en duidelijk ook op batterijen.
We gaan toch moeten vragen aan Coolblue om deze podcast te sponsoren.
Ja, dat denk ik ook. Oké. Maar super cool. Heb jij ook een quote voor ons bij?
Ja, ik heb ook een quote meegebracht.
Oké.
En de quote die ik heb meegebracht is er eentje van Wayne Dyer.
Oké.
Kennen jullie Wayne Dyer?
Ik heb er al van gehoord, absoluut.
Okay, hij is gestorven in 2019. Dat was een Amerikaans schrijver.
Ja.
Maar ook een psychotherapeut. En een van zijn bekende... Hij heeft heel veel zelf hulpboeken geschreven. En een van zijn bekende quotes is... Eerst geloven en dan zien.
Ja, mooi.
Terwijl dat het gezegde eigenlijk is. Ja. Eerst zien, dan geloven.
Ja, absoluut.
Maar ja, dat is ook een oproep naar retailers. Wij geloven rotsvast, en wij, dan bedoel ik ikzelf en mijn teamgenoten bij Tonk, wij geloven rotsvast in zelfs een rooskleurige toekomst voor retailers. Er is echt nog zoveel te doen, maar ja, je moet gewoon anders in je business staan dan pakweg 10, 15 jaar geleden. En dat start bij een rotsvast geloof in jezelf, in een rotsvast geloof in je unieke smoel. En die je naar buiten dragen op alle mogelijke manieren, op een consistente manier ook.
Dat zijn die ambitieuze retailers waar je het over had.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En daar kunnen wij gigantisch veel voor betekenen.
En dan is de vraag inderdaad niet, gaat retail nog bestaan in de toekomst? Want dat weten we, gaat er echt nog wel zijn.
Tuurlijk.
Maar het zal alleen maar blijven bestaan als er voldoende ambitieuze retailers zijn. En ambitieuze ondernemers die unieke smoel bij hun bedrijf willen uitdragen.
Absoluut, die vooruit willen.
Super.
Heel mooi.
Charlotte, een dikke merci om tot hier te komen in de Antwerpse Brouwcompany.
Heel graag gedaan.
Waar kunnen de mensen jou terugvinden?
Ja.
Waar kunnen ze me terugvinden? Ik zou zeggen hier.
Ja, je gaat hier niet blijven zitten.
Een heel leuke setting.
Je komt hier nog, hè?
Ja, ik wil hier nog komen.
Moet er even eens proeven. Trouwens, wat we het vandaag nog niet gezegd hebben, je hebt de streekproduct uit de Kempen, maar we zitten nog met een streekproduct aan tafel.
Het zal wel zijn.
Het Safe Bier, het bier waar het hier allemaal mee begon bij Safe, is vorig jaar ook uitgeroepen tot streekproduct van Antwerpen. Dus het is toch de moeite, denk ik.
Kijk eens aan. Zo zeggen
ching
hebben.
Voilà, dat gaan we zeker nog doen.
Voor de mensen die dat verhaal nog niet kennen, dan moet je eens een keer naar de eerste aflevering van ons tweede seizoen luisteren.
Ja.
Dan hoor je de eigenaar van de Safe Brouwerij hier, de Antwerpse Brouwcompany, Johan van Dijk, vertellen over heel zijn verhaal. En dat is een aflevering die gaat over passie.
Okay. Absoluut. Heel, dat is heel mooi om te luisteren.
Ik kan nog even antwoorden op jou. Waar kunnen mensen mij vinden? Dat is op onze website. Dat is www.tonk.be. Op mijn LinkedIn-profiel en op alle social media-profielen van Tonksel.
Okay.
En ik geef ook heel veel gastlezingen. Ik ben in verschillende podcasts te gast, waaronder deze. Dank trouwens om mij uit te nodigen.
Hey, Thomas, en ik heb gehoord dat wij de eerste zijn.
Dus,
kijk, voilà. Super, hè?
Sinds de boeklancering.
Sinds de boeklancering, oké.
Perceptie is alles.
Perceptie is alles. Heel erg blij om hier te zijn.
Waar kunnen mensen jouw boek vinden?
Goh, ook quasi overal. Zeker en vast bij mijn uitgever, Lano Campus. Ja. Maar ook bij Fnac, bij Standaard Boekhandel, Bol.com, you name it. Ja, het is overal te verkrijgen. In de betere, fysieke natuurlijke boekhandels ook.
Oké, superleuk. Dus voor de mensen, uitblinken met je winkel of showroom, uitgegeven door uitgeverij Lano Campus. En we hebben weer een extraatje, een specialeke, gelijk dat we zeggen. Want Charlotte, die schenkt ons ook een boek om weg te geven. En aan wie gaan we dat weggeven, Thomas?
We gaan dat weggeven aan de derde persoon die ons contacteert. Een heel random getal. Maar kijk, we moesten toch iets uit ons mouw doen.
Dus de derde persoon die reageert over de aflevering richting ons, dat kan natuurlijk via ons podcast, die dat je kan volgen via onze Instagram-pagina, dat is Sales Café. Dus volg ons daar zeker. Geef ons ook een review op Spotify. En wie weet word jij wel de trotse eigenaar van dit nieuwe boek. Charlotte, nog eens een dikke merci om het ons te komen uitleggen.
Dank je om mij hier te hebben.
Heel graag gedaan. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Bye-bye.
Bye-bye.